Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan vandaag terug en vooruit kijken.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Het is de laatste aflevering voor onze zomerstop en we zitten alweer halverwege het jaar. Kortom, tijd voor een beetje introspectie. Wat hebben we afgelopen jaar bereikt en hoe zien we de rest van het jaar voor ons? We blikken vandaag terug op onze successen en uitdagingen en kijken ook even wat verder terug. Want ik wil alvast kort stilstaan bij ons 25-jarig bestaan. Dit bijzondere jubileum vieren we later dit jaar nog uitgebreid. Maar vandaag kijken we alvast even naar een paar hoogtepunten van die 25 jaar. En hoe zien we de toekomst eigenlijk? Gaan we het ook over hebben. Ik doe dat natuurlijk niet alleen, maar met Maartje Knaap, onze communicatielead. Hoi Maartje.
Hoi Inge.
En natuurlijk met niemand minder dan onze directeur en mijn vaste co-host Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hey.
Maar eerst Evelyn, hoe was jouw week op het internet?
Ik heb me deze week echt volledig verloren in de online presence van Ryanair.
Ja.
Ryanair dus is gewoon echt een flut vliegmaatschappij. Hun hele soort imago is, wij zijn goedkoop, wij zijn bagger. Je moet vooral van ons niet te veel verwachten, toch? En dat zie je heel erg terug in hoe ze dingen online doen. Bijvoorbeeld, ze zijn op Twitter qua klantenservice echt op het randje af, of eigenlijk over het randje heen, best wel onbeschoft tegen mensen. Ze zoeken ook op een hele rare manier soms negatieve publiciteit op. Ergens in de afgelopen weken, dit is hoe ik erbij kwam, ging het in Engeland over het uitzetten van mensen naar Rwanda. En toen heeft, en het was echt totaal onnodig, heeft de directeur, geloof ik, van Ryanair, heeft, dus ze hebben een persbericht of iets gestuurd waarin ze zeiden, oh nou, als wij extra vluchten hadden, dan zouden wij dat prima doen hoor.
En dan denk op.
Ja, precies. En toen kwam ik op Ryanair's TikTok-account.
Oh my god, oh jee. Ja,
en het grappige is, zij doen het heel goed op TikTok. Echt heel goed. En ik snap het volkomen. Want eigenlijk is de hele esthetiek van TikTok is ook gaar.
Hoe bedoel je?
Slechte kwaliteit.
Ah, zo.
Nou ja, als in heel duidelijk dat iets geëdit is. Grof geëdit. Ja. Lelijk geëdit. Ja, dus de esthetiek is best wel lelijk. Ja.
Het hoeft niet mooi geproduceerd te zijn of zo. Het is nooit opgenomen met een camera en goed muziek ondergezet en zo. Ja.
Ja. En dus daar komt echt de soort esthetiek van dat medium of van dat kanaal zo volkomen overeen met de identiteit van dat merk. Het is echt fascinerend om naar te kijken. Ik zou het je echt aanraden.
En wat voor een TikTok content maken zij dan?
Wil je het zien?
Ja, kan je het omschrijven?
Ja, dus heel veel edits van een Ryanair vliegtuig, waar een gezichtje opgeplakt wordt en dan doen ze alsof het vliegtuig praat.
Oh.
Maar ook, ze hebben een groepje, ik neem aan een soort van social media, soort contentmakers of zo.
Ja.
Een stuk of 3-4 hele jonge mensen die dansjes gaan doen in het vliegtuig. Maar ook heel veel op de hak nemen van hoe slechte ervaring mensen hebben met Ryanair.
Oh, wauw.
Ja, dus het is een van mijn favorieten, die zal ik je wel sturen, was een compilatie van uitspraken die denk ik heel veel voorkomen in reviews van Ryanair, die dan worden uitgebeeld door middel van emoji.
Dit is zo raar.
Ja, maar als je het ziet, snap je wel meteen waarom dat zo goed werkt.
Ja.
En ik vind het ook gewoon qua soort van communicatie of beeldtaal ook gewoon een hele interessante case study. En nu ik dit zo aan het zeggen ben, denk ik, ja, eigenlijk moet je misschien als merk ook op sommige media misschien niet willen zitten.
Ja.
Omdat je, om het echt goed te laten werken, hier waarschijnlijk heel erg moet aanpassen. Zij hoeven zich totaal niet aan te passen en daardoor is het zo'n succes.
Wat grappig.
Ja.
We zetten de linkjes daarnaar natuurlijk in de show notes. Maar toch nog even korte vraag, want je hebt het over TikTok. Je hebt het over socials. Hoe is het met jouw social media stop?
Nog steeds hetzelfde.
En waar zie je deze filmpje dan?
Nou ja, ik bedoel, je kan als niet TikTok gebruiker naar TikTok.com gaan en daar wel TikTok video's zien.
Oké, en dat heb je gedaan deze week.
Dat heb ik gedaan voor Ryanair.
Oké, nee, dan is het goed.
Ik ben ook heel even in de verleiding geweest, maar dat kwam door Lotje om weer op YouTube video's van Gio te gaan bekijken, want hij krijgt een kind. Maar dat heb ik niet gedaan.
Heel goed, daar ben ik blij om. Hey, en Evelyn, even heel wat anders. Mm-hmm. De Bits of Freedom verjaardag. Yeah. 25 kaarsjes dit jaar.
Yes.
Kan je ons meenemen in een paar highlights van de afgelopen 25 jaar?
Van de afgelopen 25 jaar?
Oké, grote vraag, ik weet het. Maar nou ja, bijvoorbeeld, we hebben in die 25 jaar best wel veel dingen tegengehouden. Vertel.
Ja, klopt. Ja, veel van Bits of Freedom's werk bestaat eruit om te zorgen dat dingen niet gebeuren. Dus we hebben inderdaad best wel veel dingen tegengehouden. We hebben heel veel internetfilters tegengehouden. We hebben in een ver verleden een embed-tax tegengehouden. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was het onzalige plan om mensen te laten betalen als ze op hun... Ik denk dat het toen nog Hives was. Ja. Als ze dan een video van YouTube embedden.
Oh.
Ja, en voor bloggers zou dit gelden. Ja. Dus dat heeft ooit bestaan. Er was ook ooit het plan van KPN om mensen extra geld te vragen als ze WhatsAppjes zouden sturen.
WhatsApp-belasting.
Ja, dus in die tijd was Bits of Freedom er ook al en hebben we heel veel gedaan. In de meer recente jaren hebben we bijvoorbeeld nieuwe bevoegdheden voor de NCTV tegengehouden. En natuurlijk veel plannen om encryptie af te breken ook tegengehouden.
Ja, maar... We hebben ook dingen mogelijk gemaakt.
We hebben ook dingen, ja zeker. Ja, wel minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben super trots. Ik denk iedereen die bij Bits of Freedom werkt of heeft gewerkt. Op bijvoorbeeld de rol die we hebben gespeeld bij de totstandkoming van nieuwe privacyregels in Europa. De AVG, nieuwe platformregels. De totstandkoming van netneutraliteit. Daar heeft Bits of Freedom ook een hele grote rol bij gespeeld. En wat ik daarin extra tof vind, is om te zien dat... Organisaties zoals Bits of Freedom, ondanks dat ze super klein zijn, niet mega goed gefinancierd, toch vaak kunnen opboksen tegen de enorme lobby van de enorme commerciële partijen die aan de andere kant staan.
Ja, en die lobby en die commerciële partijen zijn natuurlijk in die 25 jaar allemaal nog enormer.
Ook veel groter geworden.
En, ja, invloedrijker geworden.
Ja.
Wat ik heel erg tof vind, is het werk ook wat we doen om mensen zelf weerbaar te maken, mm-hmm, online.
Ja.
Daar hebben we de afgelopen jaren best wel veel projecten op gedaan.
Klopt. Ja, en je ziet daar in een verschuiving. Dus Bits of Freedom heeft volgens mij echt sinds de heroprichting bijvoorbeeld een inzage tool gefaciliteerd. Dus waarmee we mensen hielpen om inzage te vragen in hun gegevens. Dat heette ooit de privacy inzage machine, heet nu My Data Done Right.
Ja.
Die draaien we nog steeds ondertussen met 10 of 15 andere Europese organisaties. Maar je ziet er wel een verschuiving van het helpen van individuen, denk ik, naar meer het helpen van organisaties om zich weerbaarder te maken. En om het maatschappelijk meer middenveld eigenlijk te helpen om technologie beter te begrijpen. En ik denk dat onze laatste campagne Blijf Luid daar een heel goed voorbeeld van was. Waarbij we eigenlijk activistische of maatschappelijke organisaties zeiden... Hey, het is niet altijd even goed gesteld met je uitingsvrijheid op sociale media. Maar blijf er vooral gebruik van maken. Blijf je uitspreken. En weet wat je rechten zijn en wat je kunt doen om die online ervaring toch iets beter te maken voor jezelf.
Ja, super vet. Ik zal ook een linkje even naar die campagne site nog in de show notes zetten. Want daar staat gewoon heel veel informatie op. En wat ik ook heel tof aan vind, echt heel veel praktische tips over wat je daadwerkelijk kan doen.
Precies.
Lekker praktisch.
Blijf luid.
Ja. En waar ben je in die 25 jaar het meest trots op van wat we gedaan hebben?
Oeh. Nou ja, wat ik net misschien al zei. Gewoon überhaupt het feit dat we zoveel voor elkaar krijgen terwijl we echt gewoon heel klein zijn. Een onderwerp waar ik altijd hele gemengde gevoelens over heb, maar waar ik wel echt heel trots op ben, is het werk dat Bits of Freedom heeft gedaan op de wet op de inlichtingendiensten. Mm-hmm. Dat is een een onderwerp waar we echt al sinds, nou ik denk 2000, voor zover ik weet sinds 2013, weten, oh er komt een nieuwe wet aan voor de geheime diensten. Daar gaan waarschijnlijk, gaan daar massa surveillance bevoegdheden in worden voorgesteld. Ja. Uiteindelijk is die wet er in 2015 gekomen en we zijn er nu nog steeds mee bezig. En Bits for Freedom heeft in al die tijd gezorgd dat dat werk van de geheime diensten en dat toch wel best wel complexe wetgevingsproces zoveel als mogelijk in de openbaarheid zou gebeuren. Dus we hebben bijvoorbeeld in 2015 hadden we een tooltje waarmee we mensen hielpen om zelf te reageren op de internetconsultatie. Dat heeft toen voor een record aantal inzendingen geleid op dit onderwerp. Dat is echt fantastisch. Ja. Maar we hebben ook er is uiteindelijk een referendum geweest, 2018. We hebben in 2022 de klacht ingediend bij de CTIVD. Dat was heel succesvol. En er zijn een aantal mooie journalistieke rapportages ook over geweest, naar aanleiding van WO-verzoeken die wij hebben gedaan. En wat ik nog een van de leukste herinneringen van Bits for Freedom, dat was, toen werkte ik eigenlijk nog helemaal niet zo lang hier. Toen was de wet net voorgesteld. Bits for Freedom bestond toen denk ik uit 6 of 7 mensen. En wij kregen minister Plasterk zomaar op onze borrel.
Ja, dat weet ik nog.
Ja, ja. Dus wij organiseerden toen elk kwartaal een boffel. Dan komen er ongeveer 50 mensen of zo uit ons directe netwerk. Kwamen dan bij ons hier borrelen. En dan hadden we vaak ook een gastspreker. En ja, die wet was geïntroduceerd. En we hadden zoiets van, de minister mag eigenlijk wel even uitkomen leggen waarom dat eigenlijk allemaal zo gaat. En daar stond de minister voor open.
Ja.
Dus die stond hier gewoon op kantoor, platvloers met een
clubmate cirkel in zijn hand.
Ja, ja, met een cirkel nerds om zich heen uit te leggen waarom hij dat toch wel een heel goed idee vond. We hebben daarna nog 2 ministers voor deze wet ook op de Big Brother Awards mogen ontvangen. Dus er is heel veel uitwisseling, heel veel discussie geweest over die wet. Daar ben ik echt heel trots op. Waar de gemengde gevoelens vandaan komen is dat we er wel slechter voor staan nu eigenlijk dan 10 jaar geleden. En dat is heel jammer.
Ja.
Maar het heeft niet aan ons gelegen.
Zeker niet. Nee. Nou ja, op hoe we er nu voor staan, komen we straks ook nog even terug. Want er is afgelopen jaar natuurlijk ook weer van alles opgebeurd. Yes. Maar in ieder geval, dankjewel voor deze vogelvlucht door 25 jaar. God, Plasterk, ik was het alweer helemaal vergeten. Maar it's all coming back to me now.
Bijna onze premier, hè?
Ja. Hey, en afgelopen jaar is natuurlijk ook heel veel gebeurd. Dus eventjes een bruggetje naar Maartje. Bijvoorbeeld afgelopen jaar zagen we veel meer inzet van bijvoorbeeld gezichtsherkenningstechnologie. Bijvoorbeeld bij demonstraties. Wat hebben we daar allemaal aan gedaan?
Ja, afgelopen jaar is inderdaad gebleken dat de politie echt maar moeilijk haar handen kan afhouden van gezichtsherkenningstechnologie. En wij hebben vooral ons gericht op betere handhaving, aangezien bestaande wetgeving de inzet van gezichtsherkenningstechnologie al verbiedt. Dus we hebben de autoriteit persoonsgegevens meerdere tips gegeven, onder andere over Clearview. Dus Clearview, dat is een Amerikaans bedrijf die eigenlijk het hele internet afspeurt op zoek naar gezichten.
Ja.
En zij hebben inmiddels 30 miljard foto's. Ik heb het nog even nagezocht, want ik dacht dat het miljoen was, maar het is dus miljard.
Zo bizar.
Echt heel bizar. En die gezichtendatabase die wordt dus ook ingezet door de politie. Dus het is ook gelekt dat de Nederlandse politie daar ook gebruik van maakt. En onze collega Lotte die heeft ook een keer gevraagd bij Clearview wat voor foto's van haar er dan stonden opgeslagen. En het resultaat was echt heel shocking. Omdat het niet eens foto's zijn die zij zelf op haar social media heeft geplaatst, maar ook die anderen hebben geplaatst. En totaal zorgt het echt voor een bizar soort inzicht in haar leven.
Mm. En de politie mag het helemaal niet gebruiken.
Nee, dus het lijkt er inderdaad op dat al die gezichten onrechtmatig worden verwerkt. En daar ging onze tip bij de AP dus ook over. En wel goed nieuws, want zij zijn nu een formeel onderzoek daarnaar aan het doen. Er is nog geen reactie op, maar dat verwachten we in de loop van dit jaar.
Heel nice. Dus daar kunnen we waarschijnlijk in de loop van dit jaar nog wel op terugkomen.
Zeker.
En wat kan de AP dan ook alweer precies? Kunnen die boetes opleggen? Kunnen die het verbieden?
Boetes, zeggen dat ze moeten stoppen. De AP heeft, hoewel het onduidelijk is of dat nou naar aanleiding was van onze tip, vragen gesteld aan de minister om opheldering te vragen. Dus er zijn verschillende wegen die ze kunnen bewandelen.
Oké, nou, hopen dat ze daarin de juiste afslag nemen. Maar daar komen we dan later op terug. In 2023 werd ook de tijdelijke wet cyberoperaties aangenomen. Oeh. En die is op 1 juli in werking getreden. Die wet geeft de Nederlandse geheime diensten, AIVD en MIVD veel ruimere bevoegdheden, terwijl het toezicht vermindert. En de instantie die dat toezicht moet houden, de CTIVD, heeft eigenlijk nu al aangegeven dat ze dat niet gaan kunnen doen. Maartje, welk werk hebben wij hierop verzet?
Ja, misschien is de vraag hierbij eerder, wat voor werk hebben we niet hierop verzet? Want Evelyn heeft net natuurlijk ook al uitgelegd dat we echt al zo lang op dit onderwerp werken. Maar het afgelopen jaar, zal ik me dan even op focussen, we hebben vooral ervoor gezorgd dat de totstandkoming van die tijdelijke wet zoveel mogelijk in het openbaar heeft plaatsgevonden. En we hebben de Tweede Kamerleden goed proberen te informeren over de beslissingen die zij moesten nemen. En we zijn niet blij met het eindresultaat, maar wel met het werk wat we hebben verzet. Er is echt ontzettend veel gebeurd. Dus Evelyn noemde het net ook al even. We hebben BBA uitgereikt, dus de Big Brother Awards, aan minister Bruinslot vanwege het faciliteren van die grenzeloze datahonger. We hebben een campagnewebsite gelanceerd met een statement tegen de invoering van massasurveillance, die echt ondertekend is door tal van journalisten, academici, bedrijven, maar ook toezichthouders zelf en oud-politici. Verder spraken we ook in de Tweede Kamer. Daar hebben we onze zorgen geuit. We hebben heel veel WO-verzoeken gedaan. Die klacht die Evelyn al even noemde was ook echt een soort hoogtepunt voor ons van ons werk daarop. Ja. Omdat daardoor echt miljoenen gegevens van burgers moesten worden vernietigd. En we hebben heel veel voor media-aandacht gezorgd. Dus echt om ervoor te zorgen dat dit niet stil bleef.
Ja, maar toch, helaas.
Helaas, inderdaad. Het wetsvoorstel is ook aangenomen.
Ja, ja. En wat betekent dat nou? Wat gaat er nu gebeuren?
Nou, bepaalde punten waar wij dus hebben gelobbyd, die zijn wel gehoord. Dus die zijn verduidelijkt en verscherpt. Dus de CTIVD, wat je net ook al zei, die hebben zelf aangegeven dat zij eigenlijk de toezicht niet kunnen bieden. Dus eigenlijk is dat natuurlijk absurd. Er is dus een wet, er zou een toezichthouder moeten zijn. Maar die toezichthouder zegt zelf al, wij kunnen dat toezicht niet houden. Dus dit laat wel zien ook hoe belangrijk het is om tegenwicht te blijven bieden aan die repressieve veiligheidsmaatregelen. En dat het gewoon absurd is dat dit soort wetsvoorstellen er doorheen komen.
Inderdaad. En ook, we bieden al zo lang dit tegenwicht. volgens mij ook wel met redelijke argumenten.
Ja, 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 en dat toezichtspunt is extra pijnlijk, omdat de toezichthouder vooraf was ook een reactie op heel veel zorgen die wij en andere burgers ook hebben geuit. En daarvan is dus nu weer gezegd, nou, dat halen we weer weg.
Ja.
En in ruil daarvoor komt meer toezicht tijdens de operaties. En daarvan hebben wij gezegd, nou ja, dat is en minder toezicht. Want je hoeft niet ten eerste langs een toezichthouder voordat je aan het werk gaat. Maar inderdaad, de CTIVD vraagt al meer dan een jaar ook dus om de extra capaciteit, om dat extra toezicht te doen. En dat komt maar niet, en dat komt maar niet, en dat komt maar niet. En dat is iets wat wij natuurlijk ook wel herkennen van andere toezichthouders in ons veld. Het werk neemt toe en er wordt gewoon geen geld voor vrijgemaakt.
Nee, en dan wordt dat toezicht tijdens en na, nou ja, dat was natuurlijk al een beetje een wassen neus. Want hoeveel toezicht kan je houden terwijl de trein voorbij dendert, zeg maar.
Ja.
Maar helemaal als een toezichthouder van tevoren toch al aangeeft van ons gaat dat niet lukken.
Ja.
Dan moet je toch iets anders optuigen of doe desnoods weer dat toezicht vooraf. Maar nu kunnen ze gewoon lekker hun werk doen. Nou ja.
Yep.
Ander onderwerp. De big tech. We hebben het er al veel over gehad in deze podcast. Want in 2023 gingen natuurlijk de DSA en de DMA van start. De vaste luisteraars die weten precies wat dat inhoudt. Maar ook heel veel van ons werk in Brussel de afgelopen jaren ging daarover. Hè?
Ja.
Wat hebben we precies gedaan?
Ook weer heel veel. Dus de DSA is inderdaad afgelopen 17 februari van kracht gegaan. En augustus 2023 gingen er al andere platformregels in. Daar hebben we heel veel voor gelobbyd. En het betekent dus dat grote platformen, waaronder Instagram en X, die moeten zich nu ook aan die regels gaan houden. Dat betekent dat zij onder andere niet gepersonaliseerde feeds moeten aanbieden. En transparanter moeten zijn over advertenties. En wij hebben ontzettend veel advies gegeven over die wetgeving bij de totstandkoming. En nu is het tijd voor ons om breder bekend te maken wat nou precies de nieuwe rechten zijn van gebruikers. En hoe je dus slim gebruik kan maken van die nieuwe regels uit die wetgeving. Eerst hebben we gekeken met maatschappelijke organisaties wat eigenlijk de belemmeringen waren waar zij tegenaan liepen. Zodat we ook konden kijken hoe wij hun verder konden helpen. En die input die we daaruit hebben vergaard, die hebben we gestopt in een bredere publiekscampagne. Daar kon je bijna niet omheen. Die is ook in de podcast al meerdere keren voorbij gekomen. Maar dat is de website jouwplatformrechten.nl. Ja. En daarop staan hele concrete acties die jij als gebruiker kunt ondernemen om dus jezelf beter te beschermen tegen die macht van Big Tech.
Ja, en met dit resultaat zijn we eigenlijk wel best tevreden, toch?
Ja, we zijn best tevreden, maar het kan natuurlijk altijd beter. Dus nu die wetgeving er staat, gaan we ook zeker ons hard maken om ook die rechten af te dwingen. We hebben laatst al een tip ingediend bij de Europese Commissie over LinkedIn. Aangezien zij toch gepersonaliseerd adverteren deden. En op basis van die tip moeten zij nu targeting op basis van gevoelige gegevens afschaffen. Dus dat heeft de Europese Commissie nu al bekendgemaakt. En daar zijn we natuurlijk ook onwijs blij mee.
Ja, en dit soort klachten of tips kunnen we indienen doordat dat is vastgelegd in die nieuwe wetgeving.
Precies.
Ja. Dus dit is hoe het werkt. Ja. Dus andere mensen kunnen dit ook doen.
Ja.
Als ze iets zien op een groot platform van hey, volgens mij wordt hier nog steeds getarget op bijvoorbeeld gevoelige informatie. Zou je dat aan de achterkant kunnen nakijken en kunnen zeggen, hey, dit gaan we niet doen. En dan dien je een tip of een klacht in.
Ja, precies.
Vet.
En daar gaan wij natuurlijk ook in 2024 vrolijk mee verder.
Ja, klagen maar.
Om meteen even door te pakken naar die toekomst, 2024 en verder. Evelyn, hoe gaan onze komende jaren eruit zien? Gaan we een beetje zo op dezelfde voet door? Komen er grote veranderingen aan?
Die klachten, dat is wel denk ik een hele interessante. We hebben dus nu die nieuwe platformregels en we hebben bij de AVG gemerkt dat het ook best wel belangrijk is dat we blijven werken aan goede naleving en handhaving. Dus ja. Dat gaan we bij de DSA zeker doen. Het klachtrecht is een super interessant middel om te kijken of we betere naleving kunnen afdwingen. En ik denk meer in algemene zin dat je zou kunnen zeggen dat wij wat minder onze aandacht gaan focussen op de directe beleidsbeïnvloeding. Dus dat is de afgelopen 10 jaar ons voornaamste middel geweest. Mm-hmm. En wat meer gaan kijken naar hoe we op andere manieren verzet kunnen mobiliseren. En denk ik ook wat vaker naar de rechter. Want er gaat gewoon heel erg veel mis. En de kwaliteit van wetgeving is gewoon te vaak belabberd. En het lukt ons niet aan de voorkant om dat voldoende bij te sturen.
Ja, dus dan is het echt meer partijen, mensen, overheden echt aan de regels gaan proberen te houden.
Ja.
En anders voor de rechter ermee.
Yes.
Spannend hoor. Hey, en Maartje, wat voor een werk of wat voor manieren komen daar uit deze wat meer hoog over omschrijving komen daaruit voort?
Ja, dus heel concreet die DSA-campagne die ik net al even noemde, dus die campagne over de Digital Services Act, mm-hmm. Die gaan we ook nog Europees uitrollen. We gaan verder manipulatief webdesign en verslavend ontwerp gaan we aanvechten op Big Tech. We gaan meer gebruik maken van die nieuwe klachtmogelijkheden uit de DSA en de DMA. En we gaan het maatschappelijk middenveld ook meer betrekken in onze projecten.
Heel vet. Ik heb er zin in. Dankjewel. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Marijn van Vliet, public affairs strateeg in Den Haag. Ik ben benieuwd hoe het daar nu is in Den Haag. Ik ga hem bellen.
Hoi Inge, met Marijn.
Hoi Marijn, met Inge. Gaat het goed?
Ja, zeker. Ja, laatste week voor het zomerreces, dus dat is al een interessante week.
Ja, want
gebeurt er nog een hoop, zo ook dit jaar.
Wat gebeurt er nog allemaal op dit moment?
Ja, als het goed is, is nu zo het constituerend beraad bezig. Waarbij alle ministers bepalen wat er onder hun, alle bewindspersonen bepalen wat er onder hun portefeuille valt.
Ja.
Dus dat is wel interessant. Wie krijgt alle interessante dossiers? Wie krijgt de dossiers waar nog tegenvallers op kunnen komen? Nee, de wat lastigere dossiers. Dus, ja. Dat kan veel uitmaken voor het komende kabinet.
Ja, precies. Want ik heb jou in de vorige podcastserie een aantal keer gesproken over de formatie. Kan je ons nog heel even bijpraten over waar we dan nu staan in dat proces? Wanneer gaat iedereen beginnen?
Ja, ik denk dat de vorige keer dat we elkaar spraken was ergens in december.
Ja, klopt.
Nou, er is inmiddels wel een hoop gebeurd. Nou ja, het zijn natuurlijk de vier partijen, PVV, GVD, NSC en BBB, hebben in de tussentijd veel onderhandeld, zijn nog een keer weer uit elkaar gegaan. Verschillende formateurs zijn erbij gekomen, informateurs. Dus 6 maanden later ligt er eindelijk eerst een hoofdlijnenakkoord tussen die vier partijen. Zijn er ministers en staatssecretarissen bij gezocht. Wat ook allemaal niet zo makkelijk was. Natuurlijk veel kandidaten, zeker van de PVV, die wel tot wat reuring hebben gezorgd, om het eufemistisch te zeggen.
Mm.
Maar het is nu toch allemaal rond. Dus vandaag is dat constituerend beraad waarin alle voorgestelde ministers en staatssecretaris bijeenkomen. Mm-hmm. Morgen staan ze op het bordes met de koning op 2 juli. En ja. Daarna gaan ze nog deze zomer aan de slag om een regeerakkoord te schrijven.
Okay.
En dan zouden ze dus na de zomer met Prinsjesdag zou er een nieuw kabinet helemaal moeten staan die plannen voor de komende jaren gaat presenteren.
Okay, dus zij gaan deze zomer gewoon door?
Ja, als het goed is wel. Ja, gaan zij op basis van het hoofdlijnenakkoord gaan zij nog een regeerakkoord schrijven.
Okay.
Het idee erbij is dat het vanuit een extra parlementair kabinet dat dan de regeringsploeg nog een regeerakkoord schrijft. In de praktijk zal dat vooral betekenen dat ook de kopstukken van de vier partijen, dus Wilders, Jessegus, Omtzigt en Van der Plas, daar ook heel erg bij betrokken zullen zijn.
Okay.
Dus wordt eigenlijk gewoon het hoofdlijnenakkoord net tot in iets meer detail uitgewerkt.
Okay, en dat moet er dan na de zomer liggen en dan kunnen ze daarmee aan de slag. Hoe zie jij de kansen en bedreigingen voor onze onderwerpen, dus voor de digitale zaken? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, het eerlijke gebied te zeggen, omdat het in het hoofdlijnakkoord staan een paar zaken die richting geven aan een aantal van de digitale onderwerpen. Ja, iets als inlichtingendienst, daar staat heel duidelijk in dat die ruimere bevoegdheden moeten krijgen.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is natuurlijk op zich best wel iets zorgelijks. En goed, het is ook weer niet helemaal nieuw, want er zou ook al een hoofdlijnenbrief komen van het vorige kabinet. En de verwachting daarvan was ook al wel dat het tot verruiming van bevoegdheden zou gaan leiden. De verwachting is eerlijk gezegd vooral op hoe gaan deze komende bewindspersonen, hoe gaan die zich gedragen? Hoe gaan die hoogoverzinnen uit het hoofdlijnakkoord, hoe gaan ze die interpreteren?
Mm-hmm.
Dus er zal de komende jaren nog gewoon heel veel afhangen ook van wat gaan de verschillende partijen in de Kamer vinden van die onderwerpen? En wat gaat de Digitale Zakencommissie precies vinden van onderwerpen? Daar zal denk ik best wel veel nog afhangen van. Meer dan hiervoor. In het vorige kabinet werd natuurlijk heel veel in de coalitie afgesproken.
Mm-hmm.
Maar omdat er nu zo weinig in dat hoofdlijnakkoord zit, zal ook de macht van die Digitale Zakencommissie toenemen. Omdat die met elkaar ook kunnen bepalen waar ligt de meerderheid voor welk voorstel. Dus heel veel zal nog afwachten van wat we gaan zien. Nou ja, als je het hoofdlijnenakkoord leest, is het, het gaat niet de goede kant op. Dus er zal nog een hoop bijgestuurd moeten worden.
Ja, precies. Maar als ik jou ook zo hoor, bestaat er ook wel de kans dat er dus per onderwerp ook weer meer mogelijkheid is voor dat bijsturen. Omdat er nog minder vast ligt, zeg ik dat goed?
Ja, klopt. Ik denk dat het nu veel meer gaat uitmaken van welke partij, dus welke bewindspersoon een bepaald onderwerp oppakt.
Ja.
En het zal verschillen tussen een staatssecretaris van Digitale Zaken of misschien een minister van Veiligheid of een staatssecretaris van Rechtsbescherming. Dat zal denk ik veel meer gaan uitmaken van welke partij is die en hoe ziet de meerderheid er in de Kamer uit. Hè? Dus in het verleden was het vooral, er is gewoon een coalitie en die meerderheid bepaalt wat er gebeurt. Dat zal misschien nu ietsjes flexibeler worden op bepaalde onderwerpen die niet in het hoofdlijnenakkoord gaan. Dus dat Kamerleden en politiek in de Kamer veel meer bepalen van waar liggen nou die meerderheid. Dus dat betreft zal het wel politiek gezien, zou ik maar zeggen, interessanter worden. Maar ja, god, als je voor meer burgerrechten in het digitale domein pleit, dan is natuurlijk sowieso de vorige verkiezingsuitslag was niet de beste die we konden hebben. Dus het zal nog hard werken worden om de mensen ervan te overtuigen om de goede kant uit
Ja, daar hebben wij het in de podcast ook al uitgebreid over gehad. Wat ga jij nu doen? Ik kan me voorstellen dat er veel nieuwe mensen zijn waarmee jij kennis gaat maken.
Ja, zeker. Dus ik heb dus de nieuwe minister van, of de nieuwe staatssecretaris van Digitale Zaken, Zot Sabo, ook al even ontmoet. En dat soort mensen gaan natuurlijk wel een flinke impact hebben ook op het beleid.
Ja.
Maar het is vooral dus ook de Kamerleden van Digitale Zaken goed vasthouden. Zorgen dat we die goed van informatie voorzien de komende maanden en jaren. Zodat zij ook beslissingen kunnen maken op basis van alle informatie.
Ja.
En niet alleen wat ze toegereikt krijgen van Big Tech of van de politie of de inlichtingendienst.
Ja, ja.
Dus daar zal veel van mijn focus zijn. Goed die banden onderhouden en zorgen dat ze ook onze informatie goed tot zich nemen.
Ja, heel goed. Nou, spannende tijden komen eraan, Marijn.
Zeker. Ja, nee, het worden zeker spannende tijden. Het is wel onvoorspelbaar hoe het de komende maanden en jaren zich gaat ontwikkelen.
Ja, inderdaad. Nou, hopelijk wil jij ons af en toe een beetje op de hoogte houden. In ieder geval fijn dat ik je nu ook weer even kon bellen.
En
voor nu wens ik jou dan een hele fijne zomer. En dan spreken we elkaar daarna weer.
Hetzelfde. Fijne zomer.
Super, dankjewel. Doeg. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Maartje Knaap. We belden in met Marijn van Vliet en onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.